Ja, goedemorgen. Vandaag is zondag, morgen is het weer maandag. Wat gaan jullie morgen doen? Naar het werk? Gewoon weer doorgaan met wat jullie altijd deden? Of gaan jullie andere dingen doen? Hoe zorg je dat je bij God blijft? Hoe zorg je dat we bij die God die we net mochten bezingen en lofprijzen, hoe ga je zorgen dat je daarin blijft? Je wandel. De opdracht is niet, dat vond ik een mooie zinsnede, die opdracht is niet dat iedereen je leuk gaat vinden. Jezus zegt dat je het zout moet zijn en niet de suiker. Precies. Zout, ga maar eens lekker eten. Maak je eten maar klaar zonder zout. Is niet zo lekker. Als je zo smakeloos bent als persoon, als christen, staat in de Bijbel, dan kun je wel vertrapt worden. Dus we gaan het vanochtend een beetje hebben over, goh, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we nou zout zijn? Want een van de dingen is dat je wel moet weten wat je prioriteiten zijn. Je hebt het Koninkrijk van God, waar we naartoe willen gaan, waar we in willen leven, waar we in willen wonen. En we hebben ons eigen leven, de wereld, hoe wij er zelf mee bezig willen zijn. Nou, het Koninkrijk van God, we kennen het, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus het Koninkrijk gaat over gerechtigheid. Het Koninkrijk gaat over ja, dat het gesproken moet worden, gepredikt moet worden. En waarmee kun je het vergelijken? In ieder geval, het Koninkrijk komt niet zomaar met wat woorden, maar het Koninkrijk komt met kracht. En wie kan er binnen gaan? Mensen die zijn zoals een kind, dat wisten we. Je moet vertrouwen op God als een kind. Ontvangen als een kind. Het kost je ook wel wat. Niet de redding, dat heeft Jezus gedaan. Maar als je er zelf binnen wil gaan, moet je volharding hebben, je moet geloof hebben om de vervolging en de verdrukking die we krijgen, staat in 2 Thessalonicenzen 1, te verdragen. En dan zegt God, je bent waardig om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Waarvoor je ook leidt. Nou, een belangrijke tekst, de eerste tekst. Kun je die erop zetten, Ian? Het is makkelijker als je mee kunt lezen. In ieder geval, de eerste tekst gaat over Romeinen 14, vers 17. Dat is niet zo moeilijk, want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat is het begin van het Koninkrijk wat hier nu al kan zijn in ons. En daarna komt er nog veel meer, nog veel fantastischer. Hij gaat zijn Koninkrijk hier nog op aarde neerzetten. En dan zal ook de natuur hersteld worden. Dan zullen wij eindelijk onder goed gezag staan. En zal alles nieuw worden. En nog veel later wordt echt alles nieuw. Maar ja, dat is niet de realiteit waar we nu in leven. Het Koninkrijk van God is wel een mooi plaatje, is een mooi beeld. En als het goed is, leeft dat in ons. Maar als het niet in ons leeft, dan leven we eigenlijk in de wereld van zonder God. En als we daar rondom ons heen kijken, is dat allemaal niet heel, ja, word je niet altijd even blij van. Liegen, bedriegen, misleiden, verleiden, oorlog, gewapende vrede, die hebben we ook nog, lust, mishandelingen, moord, verkrachting. En soms vinden we nog kinderlijke onschuld. Niemand is goed en niemand doet het goed. Ik, het egocentrisme, ik is het belangrijkste. En nee, niet alles is kommerlijk wel, gelukkig niet. Maar het is niet alleen voor onszelf, maar ook de wereld heeft daar last van. Die wereld moet ook hersteld worden. We hebben natuurrampen, we hebben oorlogen, we hebben droogte, we hebben overstromingen. De oneerlijke verdeling van rijkdom. Dus ja, als je daar tussen moet gaan zitten kiezen, Koninkrijk van God of de wereld, kan je nog heel veel uitgebreider over hebben, lijkt de keuze niet zo moeilijk. Maar ja, als je gaat kiezen voor God, moet je wel kennen. En weten dat zijn weg verreweg het beste is. En dat houdt in, als je God wil kennen en het bij hem wil horen, zul je hem moeten gehoorzamen. God doet het er niet zomaar eventjes bij. Je kunt God niet zeggen van nou, vandaag wel, van morgen niet. Of wel in mijn werk, maar niet in mijn relatie. God kan je er niet bij nemen als een accessoire. God wil niet erbij hangen. God wil jou leiden. En niet jezelf. Dus zonder God houdt het in dat je God niet gehoorzaamt. Met God wil je hem gehoorzamen. Net als Adam en Eva. Iedereen heeft het altijd over de vrucht. Maar het begon daarvoor al. Ze besloten al om een keer iets anders te kiezen. Iets wat God niet had voorgesteld als, dat is het beste. Laat daarin wandelen. Blijf dat doen. Nee. Volgende. Oh, ik kan hem zelf doorklikken. Dat is mooi. Hosea 6 vers 7. Ze hebben echter als Adam het verbond overtreden. Daar komt het. Zij hebben trouweloos gehandeld tegenover mij. Ze waren niet trouw aan mij. Ze hebben niet gedaan wat ik heb gezegd. Ze vertrouwden mij niet. Ze vertrouwden niet wat hij als beste zet. Wie herkent dat? Dat je niet altijd vertrouwt op God. Dat je het lastig vindt. Adam heeft het maar één keertje gedaan. Wat we, zover we weten in de Bijbel. Hij dacht, laat ik eens een keer proberen van die vrucht. God zei er wel wat van. Hoe vaak doen wij dat? Een leugentje om best wil? Want dan kwets ik tenminste een ander niet. Of, misschien hebben jullie het wel gedaan of niet gedaan. Iets meenemen uit de supermarkt, zonder te betalen. Niet zozeer omdat je het nodig hebt of zo, maar gewoon voor de fun. Of omdat het spannend is. Of gluren bij de jongens en meisjes op school. Of als volwassenen. Een datingsite op gaan kijken. Om eens te kijken gewoon, hoe is dat eigenlijk? Ervaren. Of misschien zelfs afspreken. Stop met je leven te spelen. Stop om met je eeuwigheid te spelen. Dat is niet zoals God het wil. Weet je waarom? Hij legt het zelf uit. Er is een wijs man, jullie kennen hem vast wel, in de Bijbel. En hij wist hoe je tot zonde kon komen. Hoe je eigenlijk kon worden gebracht tot ongehoorzaamheid aan God. Dat was Jacobus. Hij schrijft dat in zijn hoofdstuk vers 14 en 15. Maar ieder mens wordt verzocht. Door zijn eigen begeerte wordt het meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Oftewel, je gaat eerst eens denken, dat snoepje dat in de winkel ligt, vind ik wel heel erg lekker. Ja, dat is zo. En dan ga je nadenken, hé, misschien is het ook wel, kan ik het ook wel gewoon meenemen. Dan ga je een plan bedenken. En vervolgens grijp je het, pak je het, loop je ermee naar buiten. Dan is die begeerte bevrucht en doe je iets wat niet goed is. Maar als je daarmee doorgaat, dan wordt het alsmaar erger, erger. En weten we aan het einde van de rit dat we niet op Gods weg wandelen. En als je dat niet doet, baart ze de dood. Dwaal niet, staat erachter. Dwaal niet, mijn geliefden. En dat is ook ons doel niet. We moeten niet dwalen, we moeten God kennen. Zoals het beschreven staat in het Oude en het Nieuwe Testament. Daar zit geen verschil in. Het wordt allemaal de een en dezelfde. God verandert niet, zeggen we. Dus het kiezen tussen Gods koninkrijk of niet, gaat niet zozeer over goed en kwaad, wat we vaak denken. Dat weten we wel. Dat hebben we allemaal gekregen na de zondeval van Adam en Eva. Dat weten we van binnen wel. Dat hoeven we ons niet geleerd te worden wat goed en kwaad is. Je kunt het wel een beetje afstompen. Maar dat verschil gaat weer eigenlijk terug. We moeten verder teruggaan. Net het moment voordat het misging. Het gaat over God vertrouwen. Durf je God werkelijk te vertrouwen en ook te gehoorzamen? Niet omdat, straks als ik het niet doe, dan krijg ik straf. Nee, maar omdat je weet en gelooft en vertrouwt op God, op Jezus, dat hij altijd goed, het beste met je voor heeft. Niet gewoon goed, maar het beste. Niet iets goeds of het kan er wel mee door of zo. Nee, hij wil dat je leeft en overvloed hebt. Johannes 10, vers 10 staat het. Onze tegenstander zegt wat anders. Dat is wat in de wereld ook, wat we om ons heen kunnen zijn. Hij komt om te roven, te stelen en te vernietigen. En Jezus is gekomen omdat wij leven en overvloed zullen hebben. Wat is dat voor een mega verschil? Is het zo moeilijk om te kiezen? Met God, zonder God? Leven in overvloed of vernietiging? Tja. Het gaat over vertrouwen, denk ik. Het gaat echt over vertrouwen. Vertrouw je hem? Vertrouw je hem als je hier in de kerk bent? Nou, dat is vaak wel makkelijk. Het gaat nog redelijk. Als je zo samen zijn. Maar het is wel zijn kerk. En vertrouw je hem op het werk? Op de dingen die je doet of op school? Let wel, dat is jouw zendingsveld. Of thuis in je gezin. Je kan soms wel een strijd hebben thuis. Of in je gezin. Of in je huwelijk. Of met de kinderen. Die rebelleren. Dan vinden we moeilijk. Och, die tieners. Moeilijke leeftijd. Nee, die kinderen willen gewoon liefde, volledige aandacht en betrouwbare ouders. Liefde, aandacht, volledige aandacht en betrouwbaar zijn. Hé, is dat niet hoe God wil zijn voor ons als een vader? Liefdevol, betrouwbaar en het beste voor jou willen? Lijken we al op hem? Nou, kijk maar eens naar je kinderen. Het zijn mooie spiegels. Ander punt. Vertrouw je hem ook in je werk? Je hebt je net gehad. Maar vertrouw je hem ook met je geld? Het is allemaal heel makkelijk, moeilijk. Het is altijd hetzelfde, zeggen ze dan. Het gaat altijd over geld. Ja, nou ja, oké. Okay. We hoeven maar 10% volgens het Oude Testament te geven. Van die eerstelingen. En een andere wijsman, Maleachi. Nog zo'n wijsman uit de Bijbel. Die zei het ook. Niet zo spannend. Let wel, als je het niet lukt, als het tekort was in die periode, er was schaarste, toen zei Maleachi, u bent door de vloek getroffen, omdat u mij berooft, als volk in zijn geheel. En dan komt het. Breng al de tienden naar het vooruithuis, zodat de voedsel in mijn huis is. Beproef mij toch hierin, zegt Yahweh van de legermachten. Of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Wauw. En als je denkt, het moet twee keer in de Bijbel staan, oké, okay, twee keer. Spreuken, Salomo, nog zo'n man, die zei het ook. Vereer de Heere, verheer Yahweh met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, van al je inkomsten, je hele loon. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. God wil je gewoon testen. Wil gewoon jouw hart, wil gewoon hebben dat je hem vertrouwt. En dat kun je makkelijk, misschien wat lastig, maar dat is wel wat erom gaat. Wil jij die stap zetten, wil jij je hem ook in jouw financiën vertrouwen? En ja, 10%. Die andere 90 is voor jou. Mag je doen mee wat je wil. Goed is om het goed te investeren en wijs mee om te gaan. En vertrouw jij God? Niet alleen met je geld, maar met je identiteit. Wie ben jij? Ben jij die knappe kop? Of die goede voetballer? Of zwemmer? Of turnster? Of andere sporten? Of vind je je kracht letterlijk belangrijk? Of vertrouw je op je geld? Ben jij je geld? In macht? Of je seksualiteit? Vertrouw jij God met wie jij bent? Of zoek je je identiteit in hem? En vertrouw jij God ook met jouw lichaam? Want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ja, dat is wel ingewikkeld. Maar jij als tiener, of je nou 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bent, of 20, 22, dan ben je niet tiener meer. Bewaar jij je lichaam voor je toekomstige man of vrouw? Zo God het bedoeld heeft. Of kies je eigen weg? Ben je ongehoorzaam aan God en bevuil je het, zoals wat in de Bijbel staat, met onreinheid? Of, makkelijk gezegd, beelden van internet? Of probeer je of het klikt lichamelijk tussen jou en die ander? Dat is trouwens wel wat we leren in de wereld. Het is veel belangrijker gewoon te doen wat God zegt, wat hij wil. Waarom? Dan ontvang je zijn volle zegen. En ook al vind je het spannend, of het nou wel of niet klikt tussen jou lichamelijk of niet, hoef je geen angst voor te hebben. Hij heeft jou gemaakt. Hij gaat echt wel voor jou zorgen dat dat geen probleem is. En als het misgaat, realiseerde dat dat niet door God komt. God had dat toch kunnen verhelpen? Nee, dat komt door onze keuzes. En let op, dat is de strategie van onze tegenstander. Hij luistert ons erin. Hij wil ons misleiden, want dan heb je het niet eens in de gaten. En hij verleidt ons met allerlei leuke voorbeelden. Het kan toch wel, het is toch geen probleem, een keertje. En als het zo ver is, dan gebeurt hetzelfde als met Adam en Eva. Ze schaamden zich. En als het nog even doorgaat, voel je je nog schuldig ook. Wij maken de verkeerde keuzes. En wij doen hetzelfde vaak als Adam en Eva. We rennen weg van God en we verstoppen ons. Zo, zij in de struiken, maar wij doen net of God niet bestaat. En we spreken niet meer met hem, we bidden niet meer, we praten niet meer met hem, we gaan de kerk mijden. Maar, breng je het in het licht, is er herstel mogelijk? Echt waar. Er is herstel mogelijk, er is vreugde mogelijk en je kunt weer samen met God wandelen. Ga alleen naar hem toe. Mijn papa's en mama's zitten hier ook wel tussen vanochtend. Realiseer dat als jij, als jullie het anders doen dan Gods weg, dat ook dat de deur openzet voor de tegenstander. En je weet, die tegenstander is niet zo vriendelijk. Die rooft, die steelt en vernietigt. En als het voor jullie geldt, helaas, dan geldt het ook voor jullie kinderen. Of ze nou wel of zelf niet daar iets mee te doen hebben. Dus leer ze God weg, Gods weg. Bescherm ze. Zullen we eens even kijken? Ian, mag ik van jou de Mentimeter? Mogen jullie je telefoon pakken? Gaan we gewoon eens kijken hoe de stand van zaken hier is. Het is allemaal anoniem. Niemand gaat weten wat je antwoordt. Gewoon een paar vragen. Gewoon eens om te weten voor elkaar hoe we in de gemeente hoe we omgaan met seksualiteit. En de eerste vraag is heel simpel zometeen. Je mag hem erop zetten hoor, Ian. Want anders weten jullie niet. Je mag, als je het in wilt tikken, kun je naar menti.com met een i. Ja, hij moet even switchen van presentatie. Menti.com. En als je daarin staat, dan kun je zometeen. Ja, we hebben dan even een nieuw nummertje nodig. Als je er al in staat. Kijk, daar is die. Dus als je dan zelf op de website hebt gekeken naar menti.com, dan kun je dat cijfer of dat nummer erin typen. Of je kunt ook de QR-code scannen. En nogmaals, het is anoniem, geen namen of iets erbij. Gewoon even kijken. Hoe meer mensen het invullen, weten we ook of we het beter doen dan Amerika of niet. Want in Amerika doen ze altijd van die hele grote studies. In Nederland komen we er niet toe. Oké, mag ik de eerste vraag? Mogen jullie die gaan invullen? Een simpel ja- en nee-vraag. Heeft u het gehad? Ik ga het niet over of het goed of slecht is, maar heb je überhaupt voorlichting gehad? Over de seksualiteit, over hoe God het wil. Kijk. Dan zie je toch al wel wat verschil. Gelukkig wel, een hele hoop mensen hebben het wel gehad en een deel zelfs niet. Dat is niet makkelijk. En het staat stil, dan gaan we naar de volgende vraag. Waar kreeg je de voorlichting van? Je ouders? Heb je het gelezen in een boek of kreeg je een boek? Seksplaatjes? Of heb je het op internet gedaan? Of is dat de enige oplossing? Of heb je het op school gekregen? Waar halen we onze informatie vandaan? Wat is onze bron? En hoe betrouwbaar is die bron? Het zijn allemaal vragen die je dan door je hoofd heen gaan. En je ziet, mooi deel, gelukkig ruim de helft van de mensen die reageren bij de ouders. Of een christelijk boek, wordt het nog wat groter. Maar het komt ook inderdaad door seksblaadjes. Of je het nou bewust hebt gedaan of niet bewust hebt gedaan. Vaak word je op school er ook mee geconfronteerd. En op school, ik weet nog wel, bij mijn broers ook, die kregen dat gewoon door de gymleraar. Met tekeningen en al. En de volgende, wat was je ervaring met die voorlichting? Wat gaf het jou? Wat deed het met jou? Dus niet wat het nu doet, maar wat het toen met je deed. Vond je dat gewoon feiten waren? Was het erotisch of opwindend? Of was het beeld ook medeleven en liefdevol? Er zijn nog wel meer mogelijkheden, maar ik dacht, laten we het niet te ingewikkeld maken. Mooi, een hele grote deel heeft inderdaad het over feiten. Een kleine deel heeft het over medeleven en een deel heeft het over erotisch. En dan komen we tot de laatste vraag. Je mag jezelf invullen. Welk beeld heb je? Welk woord zou jij geven of woorden zou jij geven aan het beeld wat je na jouw voorlichting hebt gekregen over de seksualiteit? Ja, liefde. Mooi. Angst, ja. Dat het bijzonder is, geeft verbinding, genieten, op een goede manier, het is niet helemaal afgestikt, nieuwsgierig, huwelijk. En de woorden die het meeste worden gebruikt, die blijven het grootst. Dus het zegt wel wat. Maar je ziet dat een hele hoop dingen wel op zich wel positief klinken. Als verbinding, als liefde, als huwelijk. Maar er komt ook, ja, het woord respect zit erbij, liefhebben. Maar er zitten ook negatieve ervaringen bij. Van hoe gaat het wel? En ja, dat is gewoon niet zoals God het bedoeld heeft. Dat is wat wij ervan mee maken en doen. En vooral ook voor de mensen die negatieve ervaringen hebben, get help alsjeblieft. Dit is niet hoe God het wil. God heeft het echt heel mooi bedoeld, gaaf. Ga ik zo meteen nog op terugkomen. Het meest intieme deel van de relatie. Ja, zeker. Dat is ook een onderdeel. Dankjewel, Ian. Mag je weer terug. Geef even een beeld van hoe wij in de gemeente gaan. We hebben best wel informatie gekregen. En een deel veel feiten. Maar ja, de emotie zit er ook bij. Ook God gaf ons namelijk de opdracht om ons te vermenigvuldigen. Dus het hoort er gewoon bij. Genesis 2, ga heen, vul de aarde. En ja, wij voelen ons tot elkaar aangetrokken als mannen en vrouwen. Dus, als je daar nou een keer wat meer van wil weten. We hebben een boek in de Bijbel, dat is Hooglied. Is een beetje gefocust op de veeteelt en de agrarische wereld van toen. Met de beschrijving die erin staat. Maar lees het eens met z'n tweeën, papa en mama. Ga die eens lezen. Lees hoofdstuk 1. En ga dat er vervolgens dan eens vertalen naar jouw eigen woorden. En ga dan eens voorlichting geven aan elkaar als je dat niet kunt. Of nog nooit hebt gedaan. En als dat lukt, nou, dan denk ik dat je ook wel een mooie avond met de kinderen zult hebben. Het doel is dat God wil dat we ervan genieten. Dat we de vreugde aan beleven, samen met je man of je vrouw. En dat je liefde, genegenheid, geduld moet hebben met de ander ook. Want je doet het voor de ander. Het is dus niet iets wat je pakt of neemt. Dan krijg je zo'n lelijk woord als zelfbevrediging. Een groot deel van de ouders durft er niet eens over te spreken. Waarom? Omdat ze het zelf ook nooit hebben geleerd. Let wel, we doen daar wel, er gebeurt wel iets. En of je dat nou per ongeluk doet of niet, ja, we kennen dat wel. Als je het niet kent, op school tegenwoordig wel. Hé, moet eens kijken wat ik nou heb gezien. En plop, er staat weer een of andere bloot figuur op. En dat is dan alles. Maar wat is er op dat moment wel gebeurd? Daar is de tegenstander als de kippen bij. Er is een geestelijke deur geopend. Of jij dat nu leuk vindt of niet leuk vindt, wilde of niet wilde, die is open. En dan begint hij met zijn misleiden en verleiden. Maar hij komt alleen maar om te roven en te stelen en te vernietigen. Dus, papa's en mama's, geef maar voorlichting aan elkaar en aan jullie kinderen. En als dat niet lukt of je weet niet hoe het is, get help. Als je er zelf mee worstelt, get help, ga naar de nazorg. En als je niet weet hoe je voorlichting moet geven, stuur mij een mailtje. Ga ik met jullie praten, ga ik jullie helpen. Maar vertel het aan je kinderen. Vertel het aan elkaar hoe God het bedoeld heeft. Waarom, welke risico's er zijn. En ook dat er geestelijke deuren worden geopend. Ik kan me ook voorstellen als je hier zit, dat je wel heel ongemakkelijk zit. Je hart klopt, je gedachten gaan de andere kant heen. Je wilt eigenlijk gewoon heel hard weglopen. Alsjeblieft, blijf nog even zitten. Ga naar de nazorg straks. Want er is een weg uit. Er is echt een goede weg uit. Als jij je toevertrouwt aan Jezus, gaat Hij jou genezen, herstellen. En ga je het wel kunnen beleven zoals het bedoeld is. Wees geen Adam. Wees geen Eva. Ren niet weg van God. De nazorg gaat je echt straks helpen. En die geestelijke deur, ja, roven, stelen en vernietigen. Dat is zo'n groot contrast met wat Jezus wil voor ons. En dan hebben we het alleen over geestelijk, maar ja, lichaam kan er ook nog van alles gebeuren. Als jij zomaar toch met het lichaam deelt met een ander, die niet jouw echtgenoot of je man of vrouw is, of je gaat het even proberen. Nou ja, je hoeft er niet zo heel ingewikkeld over te doen. Als je televisie kijkt, kom je er wel achter. Infecties, onvruchtbaarheid, ongewenste zwangerschappen. En dan moet jij je leven lekker aan gaan passen. Daar ben je al heel blij mee dan. Of die andere kant op. Wat moet ik nu? Paniek. Mijn leven. Wat moet ik hiermee? Je wordt onzeker. Je gaat je schamen. Het is niet eens jouw schuld. Maar dat geloof je zelf ook al niet meer. Het vreet aan je. En dan kies je misschien wel voor beëindigen van een zwangerschap. Of abortus, zoals ze dat noemen. Of je gaat aan de dood denken. Ik noem dit omdat het echt niet vreemd is. We komen allemaal uit de wereld. En ook binnen onze wereld, wat we zogenaamd noemen als christelijke wereld, gebeurt het. Ook hier, ga alsjeblieft niet naar huis als dit je in problemen brengt. Alsjeblieft, get help. Vraag iemand die je vertrouwt. Ga naar de nazorg. Er is hoop. Er is herstel. Er is genezing voor mogelijk. En over dat laatste, over leven en dood, is alleen God. Alleen God heeft het recht te beslissen over leven en dood. Blijf daar verre van. Dat is weer zo'n misleiding van de tegenstander. Dat zal beter zijn. Dat is een leugen. Dat is weer die strategie. Van misleiden, verleiden, schaamte, gevoel, schuldgevoel. En niet in het licht brengen, maar wegrennen van God. God zelf heeft echte way of life regels gemaakt. En die way of life regels zijn het allerbeste voor jou. Want het leidt tot het eeuwige leven straks. En nu naar herstel en vrede die alle verstand te boven gaat. Nu al. En het leert je, als je God gaat vertrouwen, hoe je elke keer weer terug kunt komen bij hem. Om dat te mogen ontvangen. We hebben het erover gezongen. We willen het allemaal. Maar wat doe jij morgen, maandag, op je werk, op school? Mag ik nog een klein stukje meer erover spreken, over ons lichaam? Als voorbeeld, niet zo, maar vooral als voorbeeld, met focus. Durf ik God te vertrouwen? Te gehoorzamen, zelfs als ik het niet snap. Welke tekst zit er ondertussen? Kijk, 1 Korinthe. 1 Korinthe 6. Je lichaam. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En weet je niet dat je niet van jezelf bent? En dan de opdracht, want u bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Hoe doe je dat? God verheerlijken met je lichaam. Nou, dat is wat we straks hebben gedaan. We hebben gezongen, we hebben onze armen uitgestrekt. Je mag dansen, je mag plezier hebben. Je mag neerbuigen voor God. Je mag juichen voor God. Soms, ja, als er iets tussen jou en Jezus in zit, dan blokkeert dat. En dan zit je weer zonder God. En als we dan het voorbeeld van seksualiteit hebben, dan vind je dat lastig. Ja, als je een zelfbevrediging doet, ja, dan kan dat wel fijn voelen. Maar op een gegeven moment gaan je gedachten toch naar iemand toe. En als je dan daaraan denkt, dan neem je ook nog eens een keer iets. En Jezus zei, als ik zelfs maar denk aan een vrouw, als man aan een vrouw, dan heb ik in mijn hart al overspel gepleegd. Dus doe je dan niet hetzelfde? Ontucht wordt het ook wel in de Bijbel genoemd, maar gewoon Nederlands noemen we dat gewoon seks voor het huwelijk. En waarom dat niet mag? Omdat God dat niet bedacht heeft. God heeft dat niet bedacht. Hij wil het beste voor je. Hij wil hebben dat jij, als je de seksualiteit wil beleven, de gemeenschap hebt, dat je dat in een veilige omgeving doet. En dat is binnen natuurlijk. Gewoon veilig binnen natuurlijk. Want, staat er in Genesis 2, en zij schaamden zich niet voor elkaar. En als je het erbuiten doet, en je hebt het gedaan, het gaat uit, hoef ik je niet te vertellen hoe je je voelt. Maar zij, Adam en Eva, liepen in hun blootje. Accepteerden elkaar daarin, vertrouwden de ander volledig. En er kwam niet iets geks in hun hoofd op. Van, hé, zullen we eens even googlen? Dat is een beetje saai. Kunnen we kijken of we het wat leuker kunnen maken. Even wat creatiever. Het zal wel meer lol geven. Nee, helemaal niks van dat alles. Geen gezamenlijke ontdekkingsreis van hoe het zogenaamd zou moeten. We hebben het net gezien in de enquête. We hebben vaak feiten gehad. Sommigen hebben een negatieve ervaring. Of niet zoals God het bedoeld heeft. En als je zo'n relatie, noemen we dat dan, hè, buiten het huwelijk of overspel. Dat wil zeggen dat je dus al in een huwelijk staat, anders kun je geen overspel doen. Maar wat ik daarnet al zei, ontucht zit daar wel heel sterk tegenaan. En als je het geestelijk bekijkt, is het ook hetzelfde. Maar dat is een relatie daarbuiten, die geeft schaamtegevoel, opnieuw weer die depressie, je voelt je vies. Je krijgt bindingsangst in je relaties en ook op je werk. En het is eigenlijk, zelfs als je het dus ook voor je huwelijk die ontucht doet, is het overspel naar je toekomstige man en vrouw. En dat is dus seks met een ander, man of vrouw. En dat kan zomaar gebeuren. Dat is niet alleen maar lichamelijk, dat kan ook achter een schermpje, bewust, of zoals ik er straks al zei, hé, kijk eens wat ik nu heb gezien, dat is raar. Ongewild gebeurt dat ook. Of je loopt door de straten heen, je loopt in de grote stad met allerlei reclames. Dat is niet Gods manier. Het is niet van God. God vindt niet dat dat stoer is, of mannelijk is, of super vrouwelijk. Het maakt je niet belangrijk of krachtig. Het geeft wel ellende en verdriet. En die neerwaartse draaikolk naar beneden, dat is het plan van Satan. Dat is zijn strategie. Als die deur geopend is. Ik zal het nog een keer herhalen. Verleiden, plezier beloven. Jij stinkt erin. En dan zegt hij, ja, maar dat mocht toch niet? Net als bij Adam en Eva. En dan ga je schamen. Je krijgt schuldgevoel, verdriet en verder. Herken je dit? Ga hulp vragen. Tot zover dit voorbeeld. Vertrouw jij op God in alles? Je hoeft niet onzeker te zijn. Hij gaat je helpen. Dat belooft hij in zijn woord. Ga terug naar kiezen. Kiezen. Tja, God heeft ons zo gemaakt dat we mogen kiezen. Weet je nog, Adam en Eva mochten overal van eten. En ze mochten kiezen of ze wel van de vrucht van de boom van goed en kwaad gingen eten. Het was een keuze. Vertrouw ik God? Luister goed. Het is een keuze om God te vertrouwen. Ook al weet je niet wat, hoe of wanneer of welk effect het heeft. Net als Adam en Eva. Wisten zij veel toen ze van die vruchten aten, dat die waarschijnlijk nog lekker smaakt ook, dat het zooitje dat wij in de wereld hebben het gevolg was? Dat wisten ze niet. God wel. Vertrouw jij God, ook als je het zelf niet snapt en overziet, net als Adam en Eva? Misschien nog een stapje verder weer. Misschien vind je het lastig als je de Bijbel leest. Er staat er iets in de Bijbel. Oh, dat stukje, dat snap ik wel. Ik moet me bekeren. Maar moet ik me laten dopen? Ja, dat weet ik niet. Daar moet ik eerst de openbaring voor hebben. Het staat in de Bijbel. Om een makkelijk voorbeeld te nemen. Maar als je niet doet wat in Gods woord staat, doe je het dus niet op Gods manier. En weet je, hij houdt zoveel van ons. Zo ongelooflijk veel. Veel meer dan jij en ik kunnen bedenken überhaupt. Weet je wat hij wil? Hij wil niet alleen dit uurtje of twee uurtjes dat we hier bij elkaar zitten, jou. Hij wil je straks. Hij wil je morgen. Maar hij wil niet alleen dat je 's ochtends met hem begint en de dag met hem sluit. Nee. Hij wil de hele dag met je meelopen. Hé, wat ben jij aan het doen? Vertel het hem. Want dat is wat hij wil. Hij wil dat hij jou leert kennen door datgene wat jij hem vertelt. Dat is een relatie hebben. Of vertellen we niks als we het mis hebben gedaan en doen we net als Adam. En verstoppen we ons. Nou, ik lijk wel regelmatig op Adam. En dan kost het even tijd. En dan ga je toch maar weer terug. Want de Bijbel is niet alleen de waarheid, maar het geeft ook de oplossing. Het geeft ons de oplossing. En Gods genade is zo groot dat die oplossing er ook is en beschikbaar is. En we weten het allemaal. Die oplossing geeft Jezus en is Jezus. Hem kennen en hem erkennen als zoon. Accepteren dat hij alleen kan leven volgens Gods goddelijke standaard. En jij en ik niet. Nooit niet. En dat wij gaan vertrouwen op zijn werken, op het werk van Jezus zelf. En dat zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn verheerlijking in de hemel jou geneest, jou bevrijst, jouw weg van verzoening met de Vader opent, jouw zonden weggewassen zijn, zodat jij geen straf meer hoeft te dragen. En dat jij hem in al jouw wegen betrekt. Op hem vertrouwt wat het beste is. En of je nou een nieuwe fiets, een nieuwe computer, een nieuwe auto, een nieuw huis wil kopen. Of dat je niet weet wel van baan, wel voor studie je wil gaan doen. Betrek hem erbij. Hij gaat je helpen, hij wil je helpen. Durf je aan hem vertrouwen? Durf je dat? Want als je hem durft te vertrouwen, kun jij tot het doel komen waar God jou voor gemaakt heeft. Ik heb het niet over redding, ik heb het over tot je doel komen met God. En dat kost jou alles. Niet om nogmaals je eeuwigheid te verdienen, maar wil jij tot je doel komen, wil je tot het doel komen wat God is, kost het jou alles. Jouw huidige leven. Hij, God, wil je altijd alles geven. En als hij geeft, krijg je alles. Hij geeft overvloedig alles wat hij wil, in overvloed. Maar je moet wel gaan kiezen. En als je dat doet, kun je dat doen uit dankbaarheid. En dan ga je leven hier op aarde. Je weet niet dat wij mogen sterven, nee. Onze opdracht, als je tot je doel wil komen, is leven hier in deze wereld waar het niet gaat zoals God. En dat, dan kom je terug op die eerste tekst, dat dat moeilijk is. Dat er verdrukking kan zijn en dat er weerstand en vervolging kan zijn. Maar, als je hem wel vertrouwt, dan gaat dat gebeuren. Als iemand mijn stem, Jezus' stem, hoort, in het Grieks ook, luisteren, gehoorzamen, en die deur open doet, actie onderneemt, dan komt hij binnen. Komt hij binnen bij jou. om te blijven, samen met jou te eten. En als je eet met elkaar, dan praat je met elkaar, dan deel je met elkaar wat je die dag hebt gedaan, dan deel je met elkaar je hart, afhankelijk van wie er tegenover je zit, thuis in ieder geval. Maar je doet het wel. En hoe meer je God betrekt, Jezus betrekt, hoe meer hij zichtbaar gaat worden. En hoe minder, hoe meer je zichtbaarder wordt en hoe meer jij deel gaat krijgen aan wat hij wil geven. Want hij geeft zonder terughouden. Hij houdt niet achter van, nou, we wachten wel even of hij dat wel kan. Of ja, als ze dat heeft gedaan, dan gaat ze de volgende portie krijgen. Nee, zo werkt het in de wereld, maar zo werkt het niet bij God. Maar hij vraagt wel van jou dat je in een nieuw leven wandelt. Een heilig leven, een rein leven. Dat je hem gehoorzaamt, dat je hem vertrouwt. Ook al snap je het nu nog niet. Hij verwacht alles van jou. Niet de helft. Ik het maar bijdoen, een beetje. Nee, hij heeft jou volledig gekocht en betaald. En hij verwacht ook van jou dat je all-in gaat. Hij is een jaloers God, wil je niet delen. Hij verlangt jou in jouw geheel. Met alles erop en eraan. Weet je waarom? Omdat hij zoveel van je houdt. En hij begint en hij is heel gevoelig. Hij gaat ons niet gelijk in het diepe gooien. Nou jongens, rule the world. Nee. Hij gaat je eerst leiden. Hij gaat je eerst als een knecht helpen, begeleiden, leren hoe hij het bedoeld heeft. En als dat goed gaat, dan zegt hij, hé, dat kun je nou wel, dat is geen probleem. Je bent mijn vriend, want waarom ben je mijn vriend? Omdat jij precies weet van hoe reilen en zeilen gaat in mijn koninkrijk. En als je weet hoe reilen en zeilen gaat, dan gaat God op een gegeven moment gewoon zeggen, hé, kom maar thuis, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Dat is wat hij wil. Groeien. Hij wil dat je zo, want zo draag jij vrucht. Wat doe jij? Wat doe jij? Volgens mij hebben de meeste mensen hier wel gekozen om Jezus te volgen. En als je gekozen hebt, oké. Je bent getrokken door zijn hoop, zijn liefde. Uit deze platvloerse, leugenachtige en ikgerichte maatschappij. Dan kom ik met de vraag, niet over redding. Hè. Ik ga echt hier hebben, niet over redding, maar ik ga het wel hebben over, wat wil jij geven aan God? Is jouw leven een welgevallig offer voor jouw God en jouw Heer, Jezus? Wil je dat? Jouw leven een welgevallig offer is? Of zit je nou ineens in je hoofd en zeg je, wat gebeurt er hier? Krrr. Twijfel je. Wat is het addertje onder het gras? Nou joh, die is er gewoon helemaal niet. Je moet je geweten reinigen. Hebreeën 9 vers 14. Reinig je geweten van dode werken, zoals twijfelen aan een goede bedoeling, of het idee dat jij het beter zou weten dan God. Of leef jij al in Hebreeën 10 vers 22 dat je hart gereinigd is van een slecht geweten. En zo ja, prijs de Heer, want dan kun je vlammen. Dus opnieuw, is jouw leven een welgevallig offer voor jouw God en jouw Heer? Dat is jouw actie. Dan moet je kiezen. En dat is niet zo heel, ook niet zo heel ingewikkeld. Staat 4 keer in de Bijbel zelfs. Kies. Heilig je en reinig je. Dat is de opdracht. Of je dan nou in Leviticus leest op 3 plekken. Of in het Nieuwe Testament. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is een actie die wij moeten doen. Jouw levenswandel veranderen. Jouw handel, jouw denken, jouw overleggingen in je hart te heiligen voor God. Ja, klopt, je bent geheiligd in Christus, dat klopt. Onze geest is 1 met de geest van God. Maar mijn hart, mijn denken, mijn spreken, mijn handelen, die hebben echt nog wel wat nodig om geheiligd te worden. Daar moet ik echt nog wel wat voor doen. En dat is wat we mogen doen, dat is de opdracht. En dan komt voor mij de tekst in 1 Johannes 1 vers 9. Want als wij dan onze zonde beleiden, is Jezus zo betrouwbaar en rechtvaardig, komt hij weer, rechtvaardig zoals het koninkrijk, dat hij ons vergeeft en reinigt van al onze zonden. En deze oproep is geschreven aan ons, aan volgelingen van Jezus. Zij hadden dit nodig, jij en ik hebben dit volgens mij ook wel nodig. Dus dan moet je je tekortkomingen belijden. Het lukt me niet altijd. Ik struikel. Ik wil wel, maar het lukt niet. Je twijfel. Misschien wel je gemakzucht. Ook moeilijker, je onvergevingsgezindheid. Je ja maar. Of doe maar normaal. Was Jezus normaal? Nee, helemaal niet. Hij is uniek. En hij heeft gedaan wat geen mens ooit heeft kunnen doen. Hij was goddelijk. Sterker nog, hij was God gelijk. Ja, in alles. In zijn handel, in zijn wandel, in zijn spreken, in zijn lijden, in zijn sterven en in zijn opstanding. Dus kom in actie. Beleid je zonde. Span je in. Je hebt, toen je de keuze hebt gemaakt, heb je beleden dat je van je andere weg af wilde. Je hebt je laten dopen. Je bent vervuld met de Heilige Geest. Je bent dus niet van jezelf, hebben we al net gelezen. Het gaat dus niet over hoe perfect je bent, hoe perfect je doet. Maar het gaat gewoon over, wil jij, maak je de keuze, wil jij God gehoorzamen, wil je hem vertrouwen in alles. Wat je met je hoofd denkt, wat je in je hart beleidt, of overlegt, of je uitspreekt, wat je doet. En dan doet, omdat je hem vertrouwt, ook al snap je het niet. En als je dat wil weten, lees je Bijbel. En bid elke dag. Zo'n actie vragen. Kun je zo als je wilt. Als je een papiertje hebt, kun je het opschrijven. En kun je het zo meteen iets opschrijven. Van wat tussen jou en God in staat. Of je slapheid. Je zwakheid, je struikelen, schrijf het eens op. Vul eens een papiertje in. Je mag dat straks doen, dan kun je hem hier weggooien. Dan zullen we het in de prullenbak doen, we gaan het niet lezen. Het is niet makkelijk, hè? Volgaan voor God. Durf je het op te schrijven? Heb je een papiertje bij je? Mag. Nu. Het is tussen jou en God. Het is niet naar mij toe. Het is niet naar de man of vrouw of de persoon die naast je zit. Het is alleen naar God toe. Hij wil je helpen. En als je het hem vertelt, je brengt het in het licht, dan is daar vergeving. Dan is dat de weg, de deur die geopend wordt naar herstel. En schrijf ook eens op, ga dat thuis misschien maar doen. Schrijf nou eens op, wat ga ik anders doen? Ja, ik ga je hier volgen. Ja, wat ga je nu anders doen dan? Wat heb je dan nodig om die Heer te volgen? Of wat moet je laten om die Heer te volgen? Weet je, God houdt zo ontzettend veel van jou en mij. Op het moment dat jij zegt, ik volg Jezus, en je laat je dopen, geeft hij zijn geest, zijn heilige geest. Het is dezelfde geest als van Jezus. Hij wil dat niemand verloren gaat, dat weten we ook. En dat staat 2, 3 keer in de Bijbel. In Ezechiël 2 keer en in Petrus, 2 Petrus staat het ook. Hij wil dat niemand verloren gaat. Dat geldt dus voor iedereen. Dat iedereen tot bekering komt. En omdat wij weten dat God niet verandert, staat het er zo vaak in. En als je niet weet hoe, Jeremia 33 vers 3. Iemand? Precies, roep tot hem en hij zal u antwoorden. Dat is een belofte. Heb je wel eens geroepen naar hem? Ik weet het niet. Vader, geef mij een oplossing, geef mij een opdracht, geef mij een beeld, geef mij woorden, geef me iemand die mij helpt. Of zijn het woorden? Of verwacht je, vertrouw je werkelijk op God dat hij het gaat doen? Dat is de uitdaging. Roep tot hem. En ja, soms is het moeilijk als we God volgen. Maar hij belooft ook, in Jesaja, een stukje verderop, of terug zelfs. Wanneer jij links of rechts zou willen gaan, dan hoor je achter je oren een stem. Dit is de weg, wandel daarop. Dus wat ga jij anders doen om tot je doel te kunnen komen met God, om tot het doel te komen waarvoor jij bent gemaakt? Het is heel stil, hè? Durven jullie het? Durven jullie, zonder dat je weet wat ik ga zeggen, een belofte te doen aan God? Vertrouw je God dat hij het gaat helpen, dat hij dat gaat doen? Je hoeft niet voor mij te doen. Maar als je het wel denkt van God, maar ik wil gewoon God volgen, no matter what. En ja, ik snap het ook niet helemaal. En ja, ik struikel. Als je dat wil gaan doen, mag je gaan staan. Dan gaan we samen een proclamatie uitspreken. En nogmaals, je doet het niet voor mij of voor degene die naast je staat. Je doet het naar God toe. Dus realiseer je dat. Als je dat niet weet of je twijfelt, ga zitten. Ik wil en zal God vertrouwen. Ik zal God vertrouwen in alles. In mijn denken. In mijn zien. In mijn handelen. In mijn spreken. En ik zal mij voeden met Gods waarheid. De Bijbel. Ik maak vandaag opnieuw die keus. Dat ik mij volledig wil toewijden aan God. Ik wil elke dag met hem praten. Elke dag van hem leren. Elke dag met en voor hem leven. Ik spreek af dat ik elke dag start en eindig met hem. Ik beloof de Bijbel elke dag te lezen. Ik beloof te doen wat er in de Bijbel staat. Ik beloof Gods woord te gehoorzamen. En ik beloof dat als ik het nu niet snap of begrijp wat ik moet doen in mijn situatie, dat ik hulp vraag bij God of bij een broer of zus. En als ik struikel of het lukt niet, dan belijd ik dat aan God. En ik vraag hulp aan een broer of zus in Christus. Wij zullen een krachtige gemeente zijn. Amen.